Ik heb het goed gedacht, broeders en zusters, om in het komende zomerseizoen een aantal boodschappen voor te bereiden uit het boek Samuel. Zoals u merkt, wil ik daar vanmorgen mee beginnen. En misschien is het u al opgevallen ondertussen, maar eigenlijk sluit dit naadloos aan bij wat we vorig zomerseizoen hebben overdacht, namelijk die moeilijke hoofdstukken uit het boek Richteren, die we toen begonnen zijn bij Simson. En zo hebben we doorgegaan tot aan het einde van het boek. Want een heel aantal elementen komen hier eigenlijk terug. En dat was ook de reden waarom dat het mijn bijzondere aandacht trok. En uiteindelijk dat ik de vrijmoedigheid vond om in de komende tijd, zo de Heere wil, daar uitvoerig bij stil te staan. Nu, de geschiedenis van Saul, althans vanaf dit moment waar we het beginnen, is eigenlijk een heel opmerkelijke geschiedenis. Vooral omdat het ons laat zien hoe vastberaden dat de Heere God is om zijn koninkrijk op te richten. En zo heb ik ook mijn boodschap genoemd: Gods verbazingwekkende vastberadenheid om zijn koninkrijk te vestigen. Want als u goed met mij hebt gelezen, kunt u zien dat als het over de toekomst van het volk gaat, van de natie Israël gaat, dat het volk op zichzelf wel een andere strategie en een andere visie heeft voor de toekomst van Gods volk dan de Heere zelf. De aanleiding is, wat u reeds al vanaf hoofdstuk 8 kunt vinden, is dat het volk van God droomt van een koning. Een koning zoals alle andere volken rondom hen. Daar hing hun hart echt naar uit. Ze wilden worden als de volkeren rondom hen. En ze wilden een koning. Nu, op zich, dat ze een koning wilden was niet verkeerd, maar het was de motivatie en de aanleiding waarom ze een koning wilden. Daar straks wel wat meer over. Toen ik daar zo over nadacht, zag ik daarin toch wel een treffende gelijkenis met de toestand van het Koninkrijk van God in onze dagen in Vlaanderen. In die zin dat, net zoals het volk eertijds in die dagen, ik toch merk, als het gaat om de toekomst van het Koninkrijk, als het gaat om de toekomst van Gods volk hier in Vlaanderen, dat men evenzeer zijn heil zoekt zoals Gods volk in de wereld rondom ons. Gods volk ziet het heil hier in een koning, zoals de volken rondom hen. En ook vandaag de dag kampen we natuurlijk met een aantal problemen als evangelische christenen. Ik moet hier geen tekeningetje bij maken dat de vergrijzing ook toeslaat in vele gemeentes. Dat de aantallen in vergelijking met 20 jaar terug er niet veel op verbeterd zijn. Integendeel, hoeveel kleine getuigenissen zijn de afgelopen jaren niet gesloten geweest. En men zoekt naar methodes, manieren, mogelijkheden om de toekomst van Gods volk, als ik het zo mag zeggen, te verzekeren. Maar bij die methodes en manieren moet je altijd de vraag stellen van: is die methode, is die strategie, is die techniek waarin men zijn hoop stelt, is dat Godgericht of is dat mensgericht? En we krijgen veel mails binnen voor wat er allemaal georganiseerd en gedaan wordt. Technieken en methodes en strategieën die moeten toegepast worden, hè, om het Koninkrijk van God te verbreiden, om het evangelie uit te dragen. En ik daag je uit om eens de proef voor jezelf te nemen en u iedere keer de vraag te stellen: is dit Godgericht of mensgericht? En u zult heel veel merken dat het mensgericht is. Dat wat men van plan is, zeer vaak afkomstig is uit de zakenwereld, de businesswereld, uit commercie. Die technieken worden toegepast. En dat men uiteindelijk, ja, de mensen wil bereiken in de meest letterlijke zin van het woord, naar wat hen bezighoudt, naar waar hun verlangens uitgaan. Nu, ik denk dat de essentie van het evangelie toch niet dat is wat aan mensen hun hart naar uitgaat, als we eerlijk moeten zijn. En toch neigen we te kijken bij de buren, over de muur, om daar technieken en mogelijkheden te vinden. Dus ik geloof dat we uit dit gedeelte en uit de komende gedeelten heel veel kunnen leren, want die neiging proeven we hier ook bij Gods volk. Je kan van de Heere goede dingen verwachten en verlangen met verkeerde motieven. En dat is wat hier gebeurt. Men verlangt naar een koning. Nu, het was Gods wil om inderdaad zijn volk te laten leiden door een koning. Maar wat vinden we hier? Dat die koning een koning moet zijn als de koningen van de volkeren. Nu, ze hadden een koning en die koning was Jahwe, de Heere zelf. Dus verstoten ze Jahwe de Heer voor een koning, zoals de volkeren rondom hen. Ze verkiezen een mens als koning en keren Jahwe, de koning, de rug toe. Dat is het grote probleem. Aan de basis ligt uiteindelijk een vorm van afgoderij. En tegelijk zeggen ze ook, Heere, wij zijn een volk door u gekocht, door u apart gezet, uit de volken, om een uniek speciaal volk te zijn, maar we hebben daar genoeg van. We willen zijn zoals alle volkeren rondom ons, als de mensen rondom ons. En wie van ons is er nog niet in het hart opgekomen op bepaalde momenten, dat je bij jezelf merkt dat je eigenlijk een klein beetje afgunstig bent op je buurman, je collega, vul maar in, die geen christen is, en denkt van vertrouwd, moest ik dat maar kunnen doen. Wie heeft dat nog niet gehad van ons? Dat je benijdt de manier waarop hij leeft, de dingen die hij doet of zij doet. Dus het is allemaal niet zo ver af, broeders en zusters. Vandaar dat het zo belangrijk is om te zien wat de Heer daarmee omgaat. Want hoewel het volk een koning wil, houdt Jahwe te veel van zijn volk om te geven waar zij letterlijk om vragen. Vraag om een koning was een goede zaak op zich, zoals ik al aangaf. Hun motivatie was verkeerd. En Jahwe had hen een koning geven, maar wel een koning die het koningschap uitoefent volgens zijn condities en zijn principes. Hij zal de toekomst verzekeren van zijn volk. Hij zal ze uiteindelijk verlossen, zelfs door een koningschap, zo leren we hier, dat op een verkeerde manier is gevraagd aan de Heere. Dat is onze God. Wonderlijk. Het eerste punt, ik heb enkel een aantal bedenkingen te maken vanmorgen. Het eerste punt wat ik u aandacht wil voor vragen, is dat Gods koninkrijk moet functioneren volgens Gods principes en dat wij ons daaraan dienen te onderwerpen. Gods koninkrijk moet functioneren volgens Gods principes en wij moeten ons daaraan onderwerpen. Kijk, om tot het verhaal te komen van Saul, hij is voordien al gezalfd door de Heere. En Samuel heeft hem, hij is naar Samuel toegekomen door de Heere gezonden. En Samuel heeft hem gezalfd en gekust. Heel mooi om te zien dat Saul aangenomen wordt door Samuel als een van zijn zonen. Dat op zich zou al een heel mooi gedeelte zijn om bij stil te staan, maar daar kan ik vanmorgen niet aan toekomen. Maar nu wordt Saul, om het zo te zeggen, publiekelijk voorgesteld, verkozen. Maar de manier waarop dat gebeurt is bijzonder opmerkelijk. Want we zien dat Samuel het volk verzamelt te Mispa. Nu, als je zo'n dingen wilt begrijpen waarom te Mispa en waarom niet te Hebron, wel, dan moet je de voorgeschiedenis van Gods volk kennen. En dan weet je, als je gaat kijken, dat Samuel steeds weer opnieuw het volk tot zich roept te Mispa, omdat hij daar als rechter optreedt en functioneert en recht spreekt. En dat is ook wat hij hier gaat doen. Hij gaat als Gods rechter, profeet, rechtsprekend ten aanzien van het volk. Want hij wil tonen dat het volk door die keuze te maken afvallig is van de Heer. En hij wil hen terug tot betere gedachten, tot inkeer brengen. Dan merk je meteen als hij gaat vertellen wat de Heer tot op vandaag de dag voor Gods volk heeft gedaan. En aan de andere kant gaat hij vertellen wat Israël heeft gedaan, wat hun antwoord is daarop. De Heere heeft zijn trouw bewezen vanaf de uittocht van Egypte tot op dit moment aan het volk. En wat is hun antwoord? Zij keren Jahwe de rug toe. Dat is wat hij hier vindt. Ze willen een koning als de volken en ze willen eigenlijk Gods volk niet meer zijn. Ze willen een ander volk zijn. Een volk als de volken. Nu, wanneer een profeet deze woorden tot u spreekt, u herinnert aan Gods goedheid, en langs de andere kant uw schuld in de verf zet, dan begrijp je dat er niet veel goeds in de lucht hangt. En wat erop volgt, ziet er ook niet zo goed uit. Want wat moet er gebeuren? Het volk wordt opgesteld volgens stam voor het aangezicht van de profeet en voor het aangezicht van Jahwe voornamelijk. Nu, als je ook daar weer een klein beetje de geschiedenis kent en ziet wat er hier gebeurt, dan namelijk het lot zal geworpen worden, dan moet je dat herinneren aan de vorige keer dat dat gebeurd was. Namelijk in het boek Jozua, in hoofdstuk 7, met de zonde van Achan. Weet je wel? Achan, de man die daar een mantel zag blinken in zijn ogen en een mooie zilverstaaf, en die dacht, ja, dat is van mij. Terwijl de Heer had gezegd, jullie zullen niets nemen van het volk. Dan wordt diezelfde procedure ook toegepast. Dus kunt u begrijpen, als Samuel het lot begint te werpen, dat ze niet op hun gemak zijn. En het lot valt eerst op de stam Benjamin. Ja, iedereen kijkt natuurlijk naar Benjamin. Als je de geschiedenis van Benjamin kent, van ja, dat zijn de slechterikken, hè? En dan valt het op de familie, zoals we hier hebben gelezen, waaruit Saul voortkomt, Matri. En uiteindelijk komt het lot bij Saul terecht. Maar Saul is nergens te vinden. Alsjeblieft, als je de geschiedenis van Saul leest, lees niet van het einde naar het begin. In die zin, het is niet omdat Saul slecht eindigt, dat hij van meet af aan veroordeeld is om een slechte koning te zijn. Integendeel. Zo zijn er heel veel koningen onder Gods volk geweest die goed begonnen zijn. Maar in de dingen van God is goed begonnen, niet half gewonnen. De prijzen worden aan de meet uitgedeeld. En dat is wat Saul in faalt uiteindelijk. Maar we vinden dat hij zich heeft weggestoken. En daar is niks mis mee. Het zal helemaal overkomen dat je uitverkoren wordt als simpele boerenzoon om Gods koning te zijn over zijn volk. Of niet soms. Hé Wilfried, zou je het hier zeggen? Nee. Je zult veel minder je wegsteken. En dat is wat Saul doet. En dat is een goede eigenschap. Kijk, in de dingen van God, als het gaat om leiderschap, wordt er niet gesolliciteerd. Het is God die zijn leiders uitkiest. En die mensen achten zich niet bekwaam. Wie is tot deze dingen bekwaam om zoiets te doen? De bekwaamheid is uit de Heere. En dan merk je al meteen bij Saul, ze moeten hem gaan zoeken tussen het pakgoed. En ze vinden hem. En ze brengen hem onder het volk. En er valt meteen één ding op. Dat hij letterlijk met kop en schouders bovenuit steekt. Nu, dat was het type, het profiel van koning dat het volk ook zocht. Ze zochten een koning die hen zou voorgaan in de strijd. Nu, als je zo'n man hebt met zo'n postuur, hè, dat zijn de mannen natuurlijk, die in het oog springen en waarvan hij zegt, ja, achter hem deze een rug gaat wel kruipen. En dat is dus op zich eigenlijk ook allemaal niks mis mee, laat het duidelijk zijn. Maar het verhaal neemt hier wel een bijzondere wending. Het volk juicht als Saul uit de bus komt. Ik denk dat het meer een kreet van opluchting is dan wat anders uiteindelijk, want ze verwachten eerder oordeel. En God brengt in die armzalige omstandigheden toch een koning voor. God voorziet. Ja? Het is een impressionant figuur, zo vinden we. Maar de kentering komt als je leest dat in vers 25 Samuel het volk nogmaals wijst op de rechten en de plichten die aan het koningschap verbonden zijn. En hij stelt die te schrift op een boekrol en die wordt bewaard voor het aangezicht van Jahwe. Ja, het volk wil wel een koning, maar Samuel had hen meteen eraan herinneren dat Jahwe inderdaad een koning voor hen kiest, en zijn profiel mag dan wel passen, maar het koningschap dat de Heer toebedenkt aan zijn volk heeft wel een andere modus operandi dan de koningen rondom hen. En dat is wat de Heer opnieuw door zijn profeet Samuel voor de aandacht van het volk zal brengen. God komt tegemoet en hij heeft ze wel een koning, maar het koningschap zal uitgeoefend worden, niet zoals zij het graag zouden willen zien, niet zoals de volkeren rondom, maar het koningschap zal uitgeoefend worden zoals de Heere koning is over zijn volk. Nu, er wordt hier niet verder gezegd wat er in die boekrol staat, maar dan moet je niet al te lang omzoeken, als je inderdaad al weet dat in Deuteronomium hoofdstuk 17 de Heere al kenbaar gemaakt had aan Mozes hoe de koning er zou uitzien die God voor zijn volk wenste. En dat stukje wil ik toch heel kort met u lezen om dat aan te stippen, want ik geloof dat dit ongeveer is wat Samuel ook op papier heeft gezet. We lezen namelijk vanaf vers 14 in Deuteronomium hoofdstuk 17. Dan zegt Mozes, wanneer u in het land gekomen bent dat Javé uw God u zal geven, en u het in bezit hebt genomen en er woont, dan zegt u misschien, laten we een koning aanstellen. Net zoals de volken om ons heen. Dat is toch hetgeen wat hier uiteindelijk gebeurt. Dat is geoorloofd. U mag uit uw midden iemand die door Javé uw God zal worden uitgekozen als koning aanstellen. Maar het mag niet iemand uit een ander land of van een ander volk zijn. En hij mag geen paarden gaan houden, want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen. In strijd met de waarschuwing van Javé dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en hout ophopen. Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst, moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken. Dat is het boek Deuteronomium dus. Naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onderhand bereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor Javé zijn God en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan de anderen en in enig opzicht boven de wet staat en zal zijn koningschap over Israël bestendig worden en op zijn zonen overgaan. Dat is het koningschap dat God voor ogen heeft. Die koning moet voornamelijk, en daar wil ik mee beginnen en mee eindigen, ik ga er niet in detail op ingaan, maar hij moet een broeder onder de broeders zijn. Eén van de broeders. Dat is een belangrijk principe als het gaat om leiderschap onder Gods volk. Het blijft een broeder onder de broeders. En hij mag er niet op gericht zijn, zo leren we hier, om meer macht te verkrijgen. Macht, vrouwen, geld, bezit, wat het koningschap kenmerkt van de volkeren rondom en ook van de machthebbers van deze dagen. Daar mag deze koning zich niet naar uitstrekken. Hij moet juist het volk ervoor behoeden dat zij uiteindelijk de weg van de volkeren gaan. Het is niet alleen letterlijk als ze niet naar Egypte mogen terugkeren, maar dat is ook terug. Ticketje retour van waar ze komen. Ze kenden zo'n koningschap in Egypte. En hij wil niet dat de koning het volk aanzet om te worden zoals de volkeren rondom. Zie je, dat is net het omgekeerde van hetgeen het volk wenst. En die koning, zo leren we hier, die moet zichzelf vertrouwd maken met Gods wetten en principes om een goede koning te zijn voor zijn volk. En hij moet steeds indachtig zijn dat hij niet meer is dan de anderen. Dat hij zich niet verheft boven de wet. Ja? Geen zonnekoning als Louis XV, l'état, c'est moi, vergeet het. Een broeder, andere broeders, die evenzeer verantwoording moet afleggen, die evenzeer onder de wet van Gods woord staat en onder de profeten. Want uiteindelijk, als Samuel zegt, ga maar allemaal naar huis, mag Saul ook naar huis gaan. Profeten spreken Gods woord en de koning hoort profeet Gods woord te gehoorzamen. En daar gaat het mis met Saul. Het moment dat hij niet meer luistert naar Samuel, gaat het bergaf en van kwaad naar erger. Een broeder onder de broeders, die zelf uiteindelijk onderworpen is aan Gods woord. Dat is het koningschap. Nu, je proeft al dat dat niet het koningschap is waarvan de mensen van nature zeggen, wauw, dat is nou een beetje een koning, dat we erin. Dat is niet het koningschap dat het volk voor zichzelf wil. En dat is ook wat hij hier proeft. En dat is mijn tweede punt dat je hier ziet. En dat is dat Gods koningschap hier verdeeldheid brengt. Gods aangestelde koning brengt volledige verdeeldheid onder Gods volk. Vers 26, vers 27. Een aantal mensen zijn door het en hun hart gegrepen door de Heer. En zeggen die koning hou achterna. Maar er zijn ook een aantal mensen, vers 27... die minder overtuigd zijn. Ze zeiden smalend, moet die ons uit de nood redden? En ze keken minachtend op hem neer. En ze boden hem geen geschenken aan. Oh ja, by the way. De koning onder Gods volk, die kon niet zomaar als de koningen van de overige volken nemen wat hij wou. Hè? Een graaikultuur onder de heersers? Nee. Hij moest leven van de geschenken die hij kreeg. Groot verschil, hè? Dat is trouwens nog altijd het principe, zeker onder de mensen die Gods volk dienen, dat ze leven van de geschenken die ze krijgen. Of is er ook nog raaikultuur? Moet er ook een stevige pre op tafel liggen voordat we overwegen om het maar te doen? Zie je? Die dingen kunnen we heel veel uit leren. Deze mensen weigeren Saul te steunen. Ze weigeren hem geschenking te geven. Ze weigeren hem te volgen. Maar een aantal mensen die door de Heer gegrepen zijn wel. Ja, waarom? Het grote kantelpunt is hier dat God duidelijk maakt wat voor koningschap dat zal zijn. En dan hebben sommigen er al een buik van vol, want zo'n koning willen ze niet. Trouwens, van waar komt hij? Gibea. Ken je Gibea? Dat is wat hij vindt in Richter in hoofdstuk 19, wat de verschrikkelijkste zonde ooit in Israël gebeurde is in het boek Richter. Die groepsverkrachting van de vrouw van de Leviet. Kent u het? Kan er uit Gibea iets goeds komen? En toch zegt God, van daaruit zal mijn koning komen. Waar dat geen licht vooruit? Op die andere koning, van wie men ook zei, kan er uit Galilea iets goeds komen? En het is ook maar een eenvoudige boerenzoon, hè? Ja, God heeft iets met boerenzonen, herders, vissers, timmerman. Er zit hier veel meer achter. Je moet zien naar het koningschap dat God voor ogen heeft. Je ziet dat deze mensen hem minachten. Eerst zijn ze enthousiast, maar als duidelijk wordt wat voor koning dat God wil voor zijn volk, koelt het zonder blazen, zoals we hier in Vlaanderen zeggen. Was dat met de Heer Jezus ook niet zo? Wilden ze hem ook in het begin geen koning maken? Grote navolging. Ze zagen het wel zitten. Gratis OCMW. Altijd eten. Maar van het moment dat hij duidelijk biedt wat voor koning hij zou zijn, lieten velen hem in de steek. Dat is wat hij hier ook proeft bij Saul aan het begin van zijn bediening. Want hij kan niet veel genieten van zijn koningschap. Straks vinden we hem ook achter de ossen aan het lopen. Ja? Maar ook gaan werken zoals iedereen. Wordt niet veel ondersteund, blijkbaar, in zijn koningschap. Want wat we hier vinden, hoe het volk zich gedraagt, of toch enkelen in het begin, dat is de algemene teneur die je ook verder vindt in dit stuk. En zie je Sauls reactie hier? Wat doet hij? Ik ga goed met zijn spierballen rollen en zeggen van, kijk je wat koning, hè? Nee. Hij zwijgt. Ken je nog zo'n koning? Die zwijgt op zo'n moment?
Ik wel.
Denk niet te hout is Saul, dus bedoel maar niet negatief denken van metafaan bij het begin. Saul, als hij luistert naar God, dan zie je dat hij meteen iets laat zien van het koningschap dat God voor ogen heeft. En dat hij volmaakt ziet in de Heer Jezus Christus. Want er is één ding die hier het verschil maakt in deze geschiedenis. Want nu hebben ze een koning en gaan nu maar naar huis, zegt Samuel. En ze zegt, kan je begrijpen waarom dat hij zegt, gaan nu maar naar huis? Je hebt een koning gewild, voilà, hier is hij, dat is Gods wet. We leggen het aan Gods voet, zo gaat hij functioneren, dat zijn de afspraken, en gaan nu allemaal maar naar huis. Dat gebeurt hier. En ook Saul gaat naar huis, naar Gibea. Maar dan valt onze aandacht in wat erop volgt, dat er in het land, in het Overjordaanse, in Jabes Gilead, een koning voor de deur staat. Een zekere koning Nagas. Weet je wat zijn naam betekent? Slang, de snake. De koning van Gods gezalfde wordt meteen op de proef gesteld. Maar en dan nog weer? Komt u bekend voor? Wat gebeurt ook hier? Maar de situatie is dit, dat de Jabes Gilead, je moet ook maar eens terugdenken aan Jabes Gilead, we hebben al een klein momentje gewezen op Gibea, Jabes Gilead speelt ook een rol in die situatie daar, want als uiteindelijk de Benjaminieten, na die verschrikkelijke zonde, die gebeurt is in Gibea, de Benjaminieten zijn daarvoor schuldig in Gibea, en ze willen de schuldigen van die groepsverkrachting niet uitleveren in het boek Richteren in hoofdstuk 19, en ze verzetten zich, de Benjaminieten, dan wordt er al een hele oorlog uitgeroepen, ja, want die man, die Levitische man vindt er niet beter op dan zijn vrouw in 12 stukken te delen en naar de stammen te sturen, wat trouwens hier ook gebeurt als je erop gelet hebt. En het volk reageert unaniem behalve één stad. Mag twee keer raden welke? Ja, bij Gilead. Maar zie je, in de dingen van God, komt het oontje komt altijd om zijn boontje. En je krijgt altijd het in je feest terug als een boemerang. En nu worden zij belaagd, hè? Dan moeten zij beroep doen op de rest. Als zij gaan doen, het volk, hoe als zij hun broeders hebben behandeld, die er niet goed uit, hè? Zo had het in de dingen van God. Loontje komt altijd om zijn boontje. Nu wil ik toch even uw aandacht vestigen op die koning, want dat is wel een speciaal maken. In die zin, ja, bij Gilead, die zijn zeer gewillig, vindt u niet, om zich te onderwerpen aan deze koning. Ze zullen direct met hem een verbond sluiten. Is dat toch een koning? Kon die niet opkomen van hen? Zie je, het zijn niet maar enkele nee, die in koning Saul niet geloven. Ja, bij Gilead, denk nog niet eens aan Saul in een penibele situatie. We gaan met u een verbond sluiten, zei de koning Achas. Dat is goed, zeg Achas. Als ik van iedere vent hier zijn rechteroog mag uitsteken. Kent u de geest van koning Achas? Die is ook tot op de dag van vandaag werkzaam. Dat is die geest. Kijk, die koning is er niet geïnteresseerd om dat volk aan zich te onderwerpen. Dat zal hem wel worst wezen. Weet je wat hij geïnteresseerd is? Om dat volk, omdat het Gods volk is, te vernederen. De schande te brengen. Hij zal er zo van genieten om hun ogen uit te steken. En die geest is er tot vandaag de dag werkzaam. Tegen het koninkrijk van God. Moet je niet vertellen. Het komt genoeg in het nieuws tegenwoordig. Het heeft jaren geduurd. Maar hoe dat in Nigeria Boko Haram bezig is, hè? Dat is dezelfde geest dat je dat ziet. De leider van Boko Haram kwam op televisie en hij maakte duidelijk dat hij er zo van geniet om mensen de keel over te snijden, net zoals hij de schapen de keel oversnijdt. Dat is dezelfde geest die hier genoemd wordt. Daar ga je ook mee geconfronteerd worden. Oh, ze gaan je keel misschien niet oversnijden, maar ze kunnen nu wel met woorden neersabelen. Mensen die er een plezier in vinden om christenen de grond in te boren, pijn te doen, te vernederen, en hoe meer publiek, hoe beter. Dat is deze geest. Een oude vijand van Israël, waar dat uiteindelijk Jabes Gilead zeer gewillig is om zich daaraan te onderwerpen. Maar dat interesseert die koning niet. Hij wil enkel Israël vernederen. Moest je weten wie dat die mensen zijn? Wel, dat zijn nakomelingen van Lot, zijn incestueuze relatie met zijn dochters. Dus het is nog een verwant volk, ook in een verdere graad. En zo kan het ook gebeuren, broeder en zuster, dat diezelfde geest merkbaar is onder verwanten. Maar die geest is niet enkel alleen werkzaam in Nigeria, in Boko Haram en in gelijke, maar spijtig genoeg vaak soms ook onder christenen. Die er een contentement in hebben om andere christenen te gronden te richten. Schade toe te brengen. Laster, eeroof, noem maar op. Dat is die geest. En als je niet oplet, dan steekt die geest uw rechteroog uit. Wat wordt er dan mee bedoeld? Wel, heel eenvoudig. Deze mensen worden gewoon, of dreigen gewoon uitgeschakeld te worden, machteloos. Hoe kan je nog gaan strijden als je een zwaard in je rechterhand hebt en een schild in je rechterhand, in je linkerhand? Hoe kan je nog strijden? Hoe ga je kijken? Een makkelijke prooi dan voor de tegenstander? Als je rechtshandig bent en je moet je wegsteken achter je scheld, anders kijk ik in mijn rechteroog. Als je hoog uitgestoken is, veel soldaten zitten er niet meer in. Hè? En dat is ook wat diezelfde geest kan bewerken in onze dagen als we niet opletten. Ik kan u compleet neutraliseren. Dat is die koning hier. Nu, Hij speelt een kat- en muisspelletje met hen. Ik hoop dat hij dat ziet. Zij vragen 7 dagen om hulp te zoeken. Doe maar, zegt hij. Doe maar. Ik heb je toch in mijn macht. Zoveel hoogmoed, zoveel trots. Hij denkt dat niemand hem zal kunnen verhinderen dat hij dit volk van God te schande zal brengen. Zich kan verkneukelen en dit volk te vernederen. En er wordt een ultimatum gesteld, 7 dagen. Er worden boden uitgestuurd. En denk maar niet, omdat dat je leest, dat ze eerst en vooral naar Saul gaan in Gibea. Vergeet het maar, hè. Ook arriveren die boden in Gibea. Maar niet om Saul. Ja, Saul is daar. Maar ze zoeken hem niet, hè. Hij is bezig met land te ploegen, met zijn stel ossen ondertussen. Ja, kan niet veel genieten van zijn koningschap. Mag zelf gaan werken met zijn maal op zijn rijk. Krijgt geen steun. Moet zelf werken om zijn kost te verdienen. En hij hoort wanneer hij van het veld komt, geween en jammer en geklaag. En hij vraagt wat er is. En dan hoort hij wat er gaande is. En dan moet je zien wat er gebeurt. Vers 6 is de belangrijkste vers waar dat alles om draait in dit gedeelte. Toen hij dat hoorde, werd hij gegrepen door de geest van God en barstte in woede uit. Oei, woede, dat staat al niet in de negenvoudige vrucht van de geest van God. Gods heilige toorn vinden we hier. De schrift zegt toch, word toornig, maar zondig niet. Met toorn op zich, dat is een emotie, is er niks verkeerd in mensen. Het is meestal hetgeen dat erop volgt, dat het probleem is. Maar toorn op zich, verontwaardiging, is niks verkeerd mee. En de geest van God grijpt hem aan. Dat is ook weer zoiets opmerkelijks. Moet hij ook doen terugtrekken aan het boek de Richteren. Dat is een man die ook 3 maal door de geest van God aangegrepen wordt. Kent u hem? De grootste van de richters, waar meest aandacht aan besteed wordt. En hij noemt Simson, inderdaad. En ook Saul wordt trouwens 3 maal door de geest van God aangegrepen. Begrijpt u wat hier getoond wordt? Saul, die gaat optreden in de geest van Simson. Ja, het is nogal onorthodox wat hij doet. Het is niet direct wat hij gaat van verwachten. Pak daar een os, kapt hem in 12 stukken, stuurt ze naar alle stammen en zegt van kijk beste vrienden, als jullie mij niet achterna gaan en Samuel niet achterna gaan, zal ik hetzelfde doen met uw ossen en vee. Hoe zeker? Het is wel van Gods geest, hè? Als er niemand aan u denkt, terwijl dat je Gods gezalfde bent, niemand nog niet eens gelooft in u, dat God u heeft aangesteld om de redder van Gods volk te zijn, hoe ga je ze wakker maken, denk je? Soms gebruikt de geest van God onorthodoxe methodes. En daarmee moet je goed opletten met de geest van God. Je kunt hem niet in een doos steken. En je kan niet zeggen, hij moet zo en zo en zo werken. Want de geest van God laat zich niet aan banden leggen. Hij werkt heel vaak op manieren waar we niet meteen aan denken. En dat is wat hier gebeurt. En kijk eens wat er gebeurt, dat de reactie is. De vrees van God komt over Gods volk. Dat is een goede zaak, hè? Dat is de vrees van God. Dus denk hier niet verkeerd, hè? Het is hier geen tiran die ik hem met zijn spierballen gaan rollen. Nee, het is de geest van God die hem aanzet om dit te doen. Het is de vrees van God die over het volk van God komt. En de reactie is, ja, dat is altijd zo. Als de vrees van God over Gods volk komt, dan is Gods volk bang om niet te handelen. Dan gaan ze als 1 man, Saul en Samuel, achterna. De geest van God, dat maakt het grote verschil hier. De geest van God. Wat dachten de mensen over hem? Saul. Moet van hem wat? Van die boerenkinkel? Maar wat maakt het verschil? Geest van God. En hij brengt hen tot een geweldige overwinning, broeders en zusters. Onder Gods volk is het de geest van God die het verschil maakt. Nu is de geest van God het deel van allen die de Heer Jezus toebehoren. Er al over nagedacht? Wat consequenties dat geeft en gevolgen dat geeft? Het is niet zo dat we in tijden van het Oude Testament leven, dat er mannen God zijn. Hè? De rest voetvolk. Nee. En het is ook niet zo dat iemand een dubbel deel van de geest geeft. Iedereen heeft de geest van God. En kan door de geest van God gebruikt worden. Geloven we daarin? Zeg niet een hou ja, Nieuwpoort. Zeg niet een hou ja. Heeft wel praktische consequenties, hè, broeders en zusters. Ik ga toch maar zeggen, wat moet van mijn hart? We staan voor het seizoen. En wat is er gebruikelijk? Geen mannenochtenden meer, geen vrouwenochtenden meer, geen bijbelstudies meer. Komt het? Is de geest van God dan gebroken of zo? Of kijken we naar elkaar en zeggen, wat moeten we van de nieuwe redding verwachten? Hadden deze ons uit de brand slepen? Van wie verwachten we het? Van mensen? Van de Heer. Maar daar komt het uiteindelijk op neer. Oei, ik ben er maar één vandaag. Daar komt het uiteindelijk op neer, vrienden. Minachten we elkaar? Nee, ga je erop zeggen, nee. Maar verwachten we het van Gods geest of van mensen? Of zijn jullie niet graag bij elkaar in het komende seizoen? Is er andere lijn nodig om jullie te binden aan elkaar? Aan de geest van God? Dat zijn belangrijke vragen die we ons moeten stellen. Laten we elkaar niet minachten. Het verschil wordt gemaakt door de geest van God. Om eerlijk te zijn, broeders en zusters, als ik hier vanmorgen sta, wil ik u toch een keer vertellen dat dat niet altijd van alleen een dakje loopt. Tot op gisteren in de late namiddag had ik niks, nul, nada. Ik overwoog om vanmorgen te zeggen, sorry, maar ik heb niks. Dus denk niet dat u altijd maar zo aangevlogen komt, hè, vrienden. Ik heb geen vasten gehouden en geen nacht in gebed gegaan. Zo vroom ben ik absoluut niet. Ik heb het gewoon aan de Heer gevraagd. En toen kwam het toch. Ondertussen heb ik al geleerd om niet te panikeren. Er zit daar niks meer mee in. En je weet allemaal dat ik doodmoe ben. Dat ik zo rap mogelijk wil vertrekken in congé. Als ik hier nog een beetje fris sta van morgen, denk maar niet dat het mezelf komt. No way. Het gaat hem daarover, vrienden. Van wie verwachten we het? Van mensen of van de Here? Ik ben Paulus niet. Maar ik heb toch de vrijmoedigheid om te zeggen, vanmorgen wees mijn navolgers. Klinkt misschien hoogmoedig, dat wil ik helemaal niet, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Want dat brengt mij bij mijn volgende punt. En daar wil ik mee afsluiten. Het Koninkrijk van God vereist onze volledige toewijding. Saul en de bevrijding die God door hem werkt door de geest van God is een succes. En kijk eens wat er volgt in vers 12. En daar wil ik ook mee eindigen. Na afloop zeiden de Israëlieten tegen Samuel. Wie heeft gezegd, moet Saul onze koning zijn? Lever die mannen aan ons uit, dan zullen we ze ter dood brengen. Maar Saul antwoordde, vandaag wordt er niemand ter dood gebracht. Want vandaag is Yahweh Israël ter hulp gekomen. En dan moet je zien wat Samuel doet. Hij roept de Israëlieten samen, niet om naar Mispa te gaan, maar om naar Gilgal te gaan. Om wat? Om het koninkrijk, en niet koningschap zoals bij de meeste vertalingen, maar het koninkrijk plechtig te bevestigen. Want het gaat niet om het koninkrijk, het gaat, of beter gezegd, het gaat niet om het koningschap van Saul, maar het gaat om het koningschap van Yahweh, dat opnieuw moet bevestigd worden. Het gaat hem niet om dat ze Saul niet willen volgen. Wie hadden ze al verworpen voordien? Yahweh. En weet je waarom dat ze naar Gilgal gaan? Ken je de betekenis van Gilgal voor Gods volk? Dat was de eerste pleisterplaats toen dat ze door de Jordaan waren getrokken. Dat was niet niks, he, door de Jordaan. De Jordaan stond mijlen ver uit zijn oevers. Normaal had geen mens het in zijn hoofd halen om door de Jordaan te trekken. Maar wat doet Yahweh? Zoals bij de Exodus opent hij de Jordaan, zodat de droge tevoorschijn komt en hij leidt zijn volk daardoor. Ze leggen in het midden 12 gedenkstenen en hij brengt hen naar zijn belofte in het beloofde land. In Gilgal besnijden ze zich, verootmoeden ze zich voor het aangezicht van de Heer. Gilgal is wat dat voor u en ik het kruis is. Gilgal, dat is wat voor u en ik deze maaltijd is. Om terug te gaan beseffen aan wie dat het koningschap toe behoort. Wie de Heere is. wie die machtige daden voor ons heeft verricht. Wie er ons heeft verlost. Wie er ons heeft bevrijd. Gods volk verwachtte het van mensen en zagen daarin hun heil. Misschien moeten wij ook vanmorgen naar Gilgal. Dan verwachten we het ook veel te veel van mensen en veel te weinig van God. Dan minachten we ergens wel de Heere. Maar dat is wat er moet gebeuren. Saul en Samuel, die willen, en zeker Samuel, dat het volk zich opnieuw volledig toewijdt. Het koninkrijk van God vereist volledige toewijding. En dat is misschien waar het ons ook gemakkelijk aan ontbreekt, beste vrienden. Een stuk de Vlaamse gemakzucht die ons in de weg zit. We zijn gemakkelijke mensen, de Vlaming. En zeer volgzaam. Maar niet door de geest van God. Ik weet niet, voor Limburg is het dan misschien anders. Maar Vlamingen zijn zo. Wij beleden. Maar ik hoop dat we met elkaar dat beseffen, vrienden. Het leven van een gelovige is steeds weer opnieuw dat je terug moet. Samuel wil dat hij niet in de neus boren, niet wat als hij verkeerd gedaan heeft. Maar hij wil het volk terug naar Gilgal brengen. En wat gebeurt er daar? Het is vier na half feest, hé. Wat doen wij hier vanmorgen, denk je? Maar eerst moet er bekend worden. Eerst moet er beleid worden. En dan is er feest. En dat is de Heere, wat de Heere ook van ons verlangt. Daarom komen we hier wekelijks bijeen. Het is niet dat we komen voor de grote nommer, hé, en van dorst, hé. We komen voor feest te vieren en te gedenken wat de Heere voor ons heeft gedaan. Dat is hier ons Gilgal. Het kruis van Golgotha. De verlossing van de Heere. Waar dan iedere keer naar terug moet. Bekering, verootmoediging, dat is niet ene keer in uw leven. Nee? Dat is een levensstijl. Dat is een levensweg. Steeds weer opnieuw je verootmoedigen voor God en beseffen dat Hij onze redder en verlosser en onze koning is. Steeds weer opnieuw onze loyaliteit bewijzen. Als je aan de tafel van de koning zit, dan bewijs je je loyaliteit. Later gaan we zien, wanneer dat David niet aan de tafel van Saul zit, wat zegt hij dan? Hij heeft mij verraden. Besef dat. De maaltijd houden met de Heer is je loyaliteit bewijzen aan de Heer. En zijn koningschap erkennen. Je kan het niet permitteren om niet te verschijnen aan de tafel van uw Heer. En dan ben je eigenlijk naar oud-testamentische normen, dat is niet mijn idee, ben je verrader. Dus u van de tafel van de Heer onthouden, van de maaltijd van de Heer onthouden, is niet zo vroom en zo geestelijk. He? De Heer wil de maaltijd met zijn volk. Zo ook hier. Ze brengen offers en vredeoffers en er is feest voor het aangezicht van God. Want er is altijd een weg terug. Zie je hoe dat de Heer gedreven is om zijn koningschap op te richten? Neem dat mee in je hart. Amen.